Dit is de Longcast, de medisch specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Longcast, de ENVALT podcast van longartsen, voor longartsen en andere geïnteresseerden.
Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Longcast. Vandaag vanuit Nijmegen, vanuit het Radboud UMC, gaan we het hebben over navigatiebronchoscopie. Hiervoor hebben we twee heren aan tafel zitten. Allereerst Stefan Kops, jonge klare longarts met een mooie stafplek hier in het Radboud UMC. Interventielongarts, maar wel met een interessante combinatie met ook nog ILD en andere hobby's. Daarnaast hebben we Roel Verhoeven aan tafel zitten. Roel is technisch geneeskundige, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van de Technische Geneeskunde. En heeft ook hier vorig jaar een vakgroep opgericht binnen het Radboud UMC voor de Technische Geneeskunde. En we gaan het vandaag allereerst hebben over de navigatiebronchoscopie, maar we willen ook zeker stilstaan bij de nieuwe rol die de technische geneeskunde speelt in de geneeskunde. En hoe we met de samenwerkingen samen tot meer kunnen komen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Allereerst, navigatiebronchoscopie. Volgens mij is het nogal een omvattend begrip met veel technische verschillen. Roel, zou jij eens willen vertellen, hoe ziet jullie huidige opzet eruit en welke variaties zijn daarin bruikbaar?
Ja, dat is een grote opgave, denk ik, om alles uit de doek te doen. Maar ja, de essentie is natuurlijk een afwijking die wat dieper in de longen gelegen is. Waar je eigenlijk vanuit gaat dat je met conventionele, ja, normale röntgendoorlichting of normale bronchoscopie niet zo makkelijk bij kunt komen. Waarbij we dan denken, daar hebben we extra hulp bij nodig. Dus die navigatie is daar dan de term voor. Wat wij hier in het ziekenhuis gebruiken en ook hopen eigenlijk dat andere ziekenhuizen dat op zo'nzelfde manier ook adequaat doen. Omdat we ze ook helpen om dat op te starten. Is dus die navigatiebronchoscopie met behulp van de Conebeam CT. Nou, mooi woord. Conebeam CT staat eigenlijk voor de apparaten die op de interventieradiologie of op die hybride OK eigenlijk alom vertegenwoordigd zijn in Nederland. Die vaak nog niet zo heel veel gebruikt zijn. Maar wel eigenlijk een volledige soort CT mogelijk maken. En daarna, als je die CT hebt, kun je met die specifieke apparatuur eigenlijk ook intekenen waar zo'n afwijking zit. Dus dan zit je eigenlijk achter de computer. En vervolgens kun je dat dan weer projecteren op je doorlichtingsbeeld. Dus hè, je gaat eigenlijk naar kleine afwijkingen, die zie je niet op doorlichting. Maar met de hulp van die apparatuur kun je eigenlijk in 3D en scans maken. Maar daarnaast ook, omdat de kamer waarop je dat verricht helemaal geregistreerd is met het apparaat waarmee je doorlicht, kun je echt in 3D zien waar je naartoe moet. En kun je bijvoorbeeld de boog van links naar rechts bewegen, waardoor je vanuit een vrij complex 2D beeld, een normale doorlichting, toch eigenlijk een 3D perceptie krijgt. Dat is wat wij gebruiken. En in de wereld heb je daar veel variaties op, als het ware. Je hebt ook van alle andere technieken, zoals elektromagnetische navigatie, robots, specifiek soort echo, tegenwoordig ultradunne bronchoscopen, enzovoorts. Maar ik denk dat we daar vandaag ook nog wel wat meer over gaan horen. Maar er zijn legio technieken. En wat we nu in Nederland proberen is eigenlijk die Conebeam CT die we in veel centra hebben, te gaan gebruiken om dit relatief kosteffectief als het ware te kunnen gaan implementeren.
Je stipt al heel veel mooie aspecten in je antwoord aan. Daar komen we vast nog op terug. Maar ik denk dat het inderdaad nog wel belangrijk is om even neer te zetten, Stefan. Wat voor nodules zijn daar nou? Waar hebben we het over, hè?
Het gaat echt om kleine perifere nodules. Hè. Als we kijken naar de populatie die wij zien, dan zijn het nodules mediaan gezien van 12, 14 millimeter volgens mij rond die koers. Waarbij je een harde noodzaak hebt om daar een diagnose van te verkrijgen. Hoe hard dat is, dat varieert natuurlijk ook per casus. Wij zijn hier eigenlijk van mening dat als je in staat bent om een diagnose te verkrijgen, om zeker te weten of iets malign is bijvoorbeeld, dan zou je dat moeten doen eigenlijk om zo doelmatig mogelijk mensen te behandelen. En waar die nodules zijn, ja, dat varieert eigenlijk per patiënt. Maar in principe kunnen we bijna overal in de long kunnen we bij de nodules te komen, met uitzondering denk ik van echt extreem centraal. Maar dat is, ja, dat is technisch gezien soms niet helemaal haalbaar. Maar we kunnen eigenlijk vrijwel overal komen. En dat varieert dan ook van solide tot ground glass, tot kiesteuze lesies in principe. Maar ja, overgrote deel is solide, klein, perifeer.
Ja. Ik denk relevant, hè, want het verkrijgen van PA wordt steeds belangrijker. Pathologische diagnose voor de longkankerpatiënten heel relevant. En er zijn natuurlijk ook nog wel een kleinere subset, neem ik aan, van afwijkingen die niet direct oncologisch gerelateerd zijn. Klopt dat?
Ja, ja, wel een zeldzame gevallen, hè, maar je hebt wat patiënten die rondom de IgG4, sarcoïdose, soms Aspergillus problematiek, dat soort zaken waar het belangrijk is om een diagnose te verkrijgen, dat zien we ook nog wel. Maar dat is wel een kleinere subset. Meestal, ja, ik denk dat wel echt de bulk van ons werk is vraagstelling, maar ligt niet uit. Ja. Zeker.
Het wordt zeker ook interessant om te onderzoeken hoe het implementeren van zo'n navigatie eigenlijk onze praktijk veranderd heeft. Want we hebben wel eens in van die presentatie van die cijfers dat, als je nu kijkt naar de Nederlandse registratie, dat 40-60% van de patiënten radiotherapie of chirurgie krijgt voor oncologische verdenking zonder een diagnose vooraf. Dus dan zou dit, zeg maar, daarop inhaken.
Zou het gat moeten vullen, hè?
In principe wel. Ja. Ja. Ondanks dat de transtorcale punctie al lang bestaat, wordt die schijnbaar toch niet altijd gebruikt of uitgevoerd.
Jullie ontwikkeling van die navigatie, dat is natuurlijk niet een project van een jaartje geweest. En jullie samenwerking daarin gaat ook heel ver terug. Hè? Jullie hebben echt het vanaf het begin meegemaakt. Kun je een beetje schetsen hoe dat proces is verlopen?
Aan mij dan de vraag?
Ja, dat mag. Ja.
Nou, zeker is daar ook, denk ik, longarts Erik van der Heijden natuurlijk bij betrokken.
Zeker.
Dan ga ik terug naar mijn geheugen, zeg maar. Toen ik hier afstudeerde was, kwam eigenlijk dit een beetje op het pad. Ik was eigenlijk met iets bezig om EBUS te verbeteren. Met een soort techniek om de hardheid van klieren te bepalen en daar een voorspelling op maligniteit voor te doen. En toen was eigenlijk de gedachte van, nou, misschien kunnen we ook gaan navigeren. Nou, daar heeft Erik, denk ik, achter de schermen van alles voor opgetuigd. Hebben we eigenlijk met gebruik hiervan een soort interne subsidieronde ruimte gekregen om dat in de praktijk uit te gaan voeren. Nou, dat werd niet meer mijn afstudeeronderzoek, maar mijn promotieonderzoek. En van dat promotieonderzoek zijn we eigenlijk verder gegaan naar waar we nu zijn. Dus je ziet dat, volgens mij eind 2017 hebben we de allereerste procedure verricht. Van daaruit heel veel data verzameld. Bewezen, of eigenlijk bekeken moet ik beter zeggen, welke techniek het beste was. Eerder hadden wij bijvoorbeeld dus, wat ik eerder zei, die elektromagnetische navigatie er ook bij. Nou, lieten we zien dat de Combeam CT alleen eigenlijk heel veel kan. Daar hebben we vervolgens een hele leercurve in doorgemaakt. Heel veel data verzameld. Vervolgens is ook het gesprek eigenlijk aangeknoopt met de zorgverzeker, of ja, het zorginstituut, de NZA. Ja, leuk dat jullie dit doen, maar hoe gaat dat dan? En wat is de opbrengst daarvan? En hoe moeten we dit positioneren? Want er was in het begin nog geen code voor, zullen we maar zeggen. Daar is ook een heel dossier geweest. Daar is ook Stefan, wat onderzoekend meer mee in aanraking gekomen. En volgens mij was het 2024, dus ook alweer, denk toen jij al 2 jaar met...
Ja, 3 jaar alweer.
Ja, met je promotie, met je onderzoeken daarin, in met name die kosteffectiviteit, bezig was om te laten zien, goh, dit kan en dit kan gepositioneerd worden ten opzichte van. Toen heeft het Zorginstituut met NZA en ook de NVALT samen met ook, hier, dan dus eigenlijk gezegd van, nou, we gaan het formeel opnemen in het basispakket. En dat is een lange weg geweest van zowel techniekverbetering. We hebben van alle andere dingen veranderd in onze praktijk. Ik kijk jou nou aan, Stefan, maar de depjes van het on-site beoordelen van dingen, maar ook andere katheters, andere manieren van doorlichten, nieuwe protocollen, tot aan de financiële stukken, tot aan, zeg maar, ook het internationaal zorgen dat het geaccepteerd werd, want ook daar was in het begin nog wel Misschien wil jij wel vertellen over je allereerste congres met de interventieclub.
Ja, maar ik denk, kort samenvatten, zeg maar vanaf 2017 is het vanaf introduceren in Nederland van de navigatie tot aan 2024, zeg maar, een verrichtingencode krijgen en het dan ook landelijk kunnen gaan implementeren van de navigatie. Dat is denk ik onze hele weg, waarbij ik er in 2021 bij kwam en met name op die doelmatigheid zat. Hè. Dus ik zat meer in het zin en het NZA-stukje voor die verrichtingencode. Ja, en wat we ook in de landen of internationaal gezien vooral merkten, is dat er enorm veel vooroordeel was over de stralingsbelasting van Combium CT. Hè. Dus wat je heel erg merkte op de interventie longziektecongressen is dat er een hele sterke voorkeur was voor elektromagnetische navigatie of virtuele bronchoscopie. En een soort van afkeer tegen Combium CT, eigenlijk op basis van twee punten. Hè. Eén, het zou te duur zijn. En twee, het zou veel te veel stralingsbelasting geven. En Roel heeft al wel eerder aangetoond dat je hoe bedrevener je wordt in navigatie, is eigenlijk hoe minder stralingsbelasting je hebt. Hè. Je hebt van die stralingsprincipes, hè, van de ALARA-principes, van de
reasonably achievable.
En daarin merkten we gewoon dat we over de jaren heen eigenlijk meer straalden, maar minder straling veroorzaakten, om het zo maar te zeggen. En dat heeft jaren geduurd voordat we dat ook internationaal gezien een klein beetje geaccepteerd kregen.
En nu is het veld omgekeerd.
Ja, en nou is iedereen eigenlijk tegenwoordig op Combium CT. Ja, ik ben nog steeds van mening dat Combium CT, zeg maar objectief gezien, de beste methode is. Ja. En dat is denk ik literatuurtechnisch af en toe moeilijk aan te tonen. Maar ik denk als je puur kijkt naar wat alle verschillende modaliteiten doen, is Combium CT, geleide navigatiebronchoscopie eigenlijk de enige die echt real-time kan bewijzen dat jij in de nodule bent. En dat is uiteindelijk, met name als je geen maligniteit uit je bioptiek krijgt, denk ik van essentieel belang van wat voor soort consequenties ga je eraan verbinden. Ja. En dat bieden gewoon de andere methodes niet. Ik ben wel blij dat dat nu ook...
Ja, en dan wil je dus even ter verduidelijking dat je tijdens de procedure met je straling, met je CT bekijkt, zit ik daadwerkelijk met mijn biopsienaald in het centrum of op de periferie van de nodule waar ik wil zijn.
Ja.
En dat mis je bij de andere.
Ja,
en
wat Ron niet helemaal benoemde is hè, we gebruiken dus die Combium CT om inderdaad een tijdsprocedure een CT te maken. Om dan eigenlijk de luchtwegen en de lesie in beeld te brengen. En die kunnen we dan intekenen en projecteren op die doorlichting. Maar je komt daar niet met je normale bronchoscoop. Dus via het werkkanaal van je normale bronchoscoop voeren wij een katheter op. Met een klein gebogen uiteinde, zeg maar. Zodat je, net zoals bij een hartkatheterisatie, zeg maar, luchtwegen kan aanhaken. En op geleide van dat paardje wat wij dus intekenen op de CT, voeren we die katheter als het ware semi-blind op, totdat we bij die nodes zijn. En al die andere methodes, dus elektromagnetische navigatie, virtuele bronchoscopie, ook de robot, die hebben software om jou te helpen om naar die lesie toe te komen. Dus dat is echt een beetje je analogie met de navigatie in je auto, zeg maar. Hè? Ja. Alleen op het moment dat je bij die lesie bent, geven die eigenlijk geen bewijs dat je daadwerkelijk echt in de lesie zit. Hè? Dus ik heb het wel eens eerder uitgelegd als het voelt een beetje als je dan op basis van je tomtom gaat proberen in te parkeren. Hè? Dat kan niet. En dat is wat je Combium CT wel geeft, is dat je gewoon echt wanneer je denkt dat je er bent, kan je zelfs ook nog een naaldje alvast opvoeren en zeg maar voor je gedachten in de lesie prikken. En dan kan je een scan maken en dan zie je letterlijk of jouw naald in de lesie zit, of nee.
En natuurlijk heel belangrijk is voor je negatief voorspellende waarde.
Exact, ja.
Ongelooflijk indrukwekkend proces, hè? Want we zijn nu zeker 10 jaar verder vanaf het start. Een groot team heeft er jarenlang aan gewerkt. En we zijn nu zelfs nog bezig, hè, om het verder te implementeren in Nederland. Dan zie je hoe veel tijd daar overheen gaat en hoeveel werk en inzet daarvoor nodig is. Heel indrukwekkend, denk ik, dat we deze nieuwe entiteiten ontwikkeld hebben. En er zijn denk ik ook nog heel veel toekomstperspectieven waar we later wel op terugkomen. Dat we nog genoeg verder te ontwikkelen. Maar allereerst wil ik wel even dit neerzetten. Dat knap werk is, denk ik. We gaan even verder, want we hebben al zo langzamerhand wat dingen laten passeren aan technische modaliteiten. En ik denk dat we niet te veel moeten uitweiden in de details van de verschillende gebruikte technieken. Maar ik denk wel dat het nog goed is om voor de klinicus neer te zetten. Wat voor module hebben we nou navigatie voor nodig? En wat voor patiënt willen we nou eigenlijk dat die voor navigatie gaan? Hè? Moeten we zeggen alle intrapulmonale nodules van een bepaalde grootte, omdat we de risico's van de transthoracale biopsie te groot vinden. Hè? Met name pneumotorax is daar een complicatie. Of moeten we toch dat behouden voor de meer kleinere nodules, ook vanwege misschien een kostenbaten perspectief. Hè? Wat is jullie visie daarop? En nou, ik zie dat Roel wel een reactie wil geven.
Oh ja, nou, de Stefan is natuurlijk meer klinisch aangelegd dan ik. Maar een eerste reactie van mij is dat het denk ik belangrijk is, zoals Stefan ook heeft aangetoond, is als je een kosteffectiviteitsanalyse doet en we moeten met z'n allen de zorg blijven dragen in Nederland, dat je kijkt welke patiënten wel voor een transthoracale kunnen gaan, die verwijzen in principe voor een transthoracale. Alles wat daar buiten zit, daar zou je de navigatie voor inzetten. En dan kun je erover dubben wat voor soort patiënten er zijn, maar bijvoorbeeld meerdere noduli in één patiënt. Afhankelijk, en dat merken wij denk ik ook wel van de vele verwijzingen, is dat er lokaal best wel wat variatie is van wat de radioloog daar of daar wil doen. Want dat je daarop toch verwijzing krijgt van nou, daar zit een te groot bloedvat bij. Of nou, vanwege de kans op complicaties met serieuze gevolgen. Dat daar wel goede indicaties voor zijn. Maar
ik denk dat je een heel belangrijk uitgangsprincipe al neerzet. Hè? Dat de transthoracale biopsie eigenlijk nog steeds the way to go is. Hè? Maar bij bezwaren, bij problemen, dan richten we ons op navigatie.
Ja.
Wat is jouw toevoeging, Steven?
Ja, ik ben het wel mee eens. Ik denk wel, als je kijkt naar de literatuur, hè, dan lijkt transthoracale biopsieën echt extreem nauwkeurig te zijn. We hebben nu een recentelijke RCT, of niet wij, maar er is recentelijk een RCT gepubliceerd bij navigatie vergeleken met TTMB. En dan zie je dat het gelijkwaardige technieken zijn qua diagnostische opbrengst. En dan echt beoordeeld volgens dezelfde definities, dezelfde uitkomstwaarden. Hè, want daar schort het heel erg aan in de algemene literatuur. Dus ik ben het helemaal met Roel eens dat als je volgens je diagnostische algoritmes uitkomt op een risicoscore waarbij je eigenlijk minimaal invasieve diagnostiek moet doen. Hè, dus de Brok of de BTS of de Fleischner maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je in de regio komt waar je diagnostiek zou moeten verrichten, dan als het kan en het is veilig, dan CT geleid transthoracaal biopt, want het is wel degelijk goedkoper. En het is goed. Het is een goede methode. En als je vanwege comorbiditeit of meerdere nodules, inderdaad of andere redenen, geen CT geleid transthoracaal biopt wil doen, dan zou ik navigatie doen. En wat dan denk ik het belangrijkste is om aan te stippen, is dat het verkrijgen van een diagnose voordat je behandelt, is extreem kosteneffectief. He, dus het behandelen zonder dat je zeker weet of er sprake is van een maligniteit, is niet kosteneffectief.
Stefan, jij hebt voor jouw promotieonderzoek ook nog aanvullende onderzoeken gedaan, ook op verzoek van de Nederlandse zorgautoriteiten, waarin je hebt gekeken naar de doelmatigheid. Wil je daar iets over zeggen, waarin je navigatie, bronchoscopie ook hebt vergeleken, hè, met transthoracale naaldbiopte?
Zeker. Ja, ik heb een aantal dingen hebben we op een rij gezet. Binnen ook die doelmatigheidsstudies. Een van de dingen die vooral heel erg opviel, en dat valt ook op in onze eigen registraties, is dat het een heel veilig onderzoek is. Dus navigatiebronchoscopieën. Het primaire risico waar je bang voor bent is een pneumothorax. En dat zien we eigenlijk in onze eigen registraties. En dat is nu over meer dan 1000 patiënten. Komt dat circa tussen de 1 en de 2% voor. Als dat daarvoor komt, hebben meestal mensen wel een thoraxdrain nodig. Maar het aantal voorkomen is heel zeldzaam.
Zeker vergeleken met de transthoracale biopte?
Zeker. Als je het vergelijkt met transthoracale biopte, en dat heeft gewoon te maken met de route. Hè? Dus transthoracaal moet je gewoon de pleura passeren en endobronchiaal hoef je dat niet. Maar daar ligt het complicatierisico stukken hoger. Hè? Zo rond de 25% kans op een klaplong. Daar hoeft lang niet altijd iedereen een thorax drain. Dus dat ligt dan wel weer een stuk lager. Zo rond de 5% of 5 à 7. Maar goed, dat is nog steeds een significant verschil ten opzichte van de navigaties. En verder hebben we ook inderdaad gekeken naar de doelmatigheid, waar ook dit soort complicatierisico's er zo al mee zijn genomen. En ook de uitkomsten en de opbrengst en dat soort zaken. Dat hebben we gemodelleerd, vergeleken met de transthoracale biopte en ook met behandeling zonder PA-bewijs. Ja, wat er eigenlijk uitkomt, als je kijkt naar doelmatigheidsonderzoek, wordt dat meestal uitgedrukt in hoeveel het kost om een quality adjusted life year te winnen, een quali te winnen. En als je dat dan in onze setting, dus in een expert setting bekijkt, dan zou het je ongeveer €20.000 kosten per quality adjusted life years. En dat is een flink bedrag, hè? Maar als je dat dan kijkt naar hoe de zorgautoriteit er naar kijkt of het zin naar kijkt, dan is dat een kosteffectieve diagnostische ingreep. En zeker als je het uitzet tegen directe behandeling zonder PA-bewijs, dan komt het er. Dan is het en goedkoper uiteindelijk. Ja. En levert het je gezondheidswinst op. Dus daar, en dat geldt natuurlijk dan ook voor de transthoracale, maar daar geldt het gewoon heel sterk. Als je een diagnose kan stellen, dan moet je dat eigenlijk doen.
Ja, hebben we eerder ook duidelijk onderstreept, denk ik. Hè? Er loopt momenteel een heel project, hè, om dit verder uit te rollen in Nederland en centra te betrekken hierin. Wat is de doelstelling van het project? Is het het idee dat we een bepaalde regionale centra aanwijzen? Of is het, want ja, is zo'n CONE-BEAM CT overal beschikbaar? Hè? Wat is daar het plaatje van?
Ja, dat is een goede vraag. We hebben laten zien dat het dus een leercurve is. Zolang we deze techniek, laten we zeggen, nog niet geperfectioneerd hebben. In die zin dat elke beginner hem direct op expertniveau kan uitvoeren, denk ik dat het goed is om, en weten we eigenlijk wel zeker dat het goed is om gewoon naar centra te kijken die een zeker volume halen, die de apparatuur hebben, de work-up zeg maar goed ingebed. Zeg maar Erik van der Heijden begonnen eigenlijk met een KWF-subsidie ook in het kader met de rest van het team van nou, dit moeten we in het land uitrollen. Daar is ook nu een achterpromovendus, Ferhat Bijas, zeg maar drukdoende mee. En die doet dat echt met veel glans. Waarin de doelstelling is om nu in eerste instantie, of was de doelstelling om in eerste instantie 10 centra. We hadden een berekening gemaakt dat als je kijkt naar longkanker Nederland, dan zit je op een bepaalde incidentie, ongeveer 14.500 inmiddels. Deel je dat op naar welke stadia je doet bij je diagnose, dan kom je op ongeveer 2000 procedures. Zouden we zeker moeten doen, als we alles doorrekenen, om dit adequaat te doen en alle patiënten in Nederland goed te helpen. Maar 2010 centra betekent 200 procedures per centrum. Wat we nu zien,
aanzienlijk.
Ja, wat we nu zien in de praktijk is dat waar denk ik elk ziekenhuis tegenaan loopt. En dat zijn ook mooie bevindingen, of ja, minder leuke bevindingen, maar wel waardevolle bevindingen van Ferhat, is dat je ziet dat er veel animo voor is. Er zijn meerdere centra, we hebben inmiddels geloof 9 centra daar we nu op zitten die echt willen starten. Maar de praktijk leert ook dat zij niet aan die 200 patiënten op jaarbasis komen vanwege met name een ruimtetekort. Zeg ik als eerste, maar eigenlijk een nog groter probleem is een anesthesietekort.
Die OK neer, zeg.
Wij helpen die patiënten wel als onderalgehele narcose zijn. En je ziet gewoon dat zeker voor een specialisme als longziekte, wat, ja, je hebt op meerdere plekken in Nederland heb je zeg maar de interventie longziekte, waarin we ook starre procedures en dergelijke onder zeil doen. Die centra die kunnen de switch nog relatief makkelijk maken, want die zijn al in contact met de anesthesie en die doen dat zus en zo. Maar zeker de centra die dat niet hebben, die moeten wel echt even een goede discussie starten, zeg maar, of een goede business case starten met het ziekenhuisbestuur van waarom als beschouwend specialisme ga jij ineens narcose aanvragen en wat doe je op die OK? En dat heeft wel
een cultuur
effect. Ja. En je ziet gewoon dat zorgsysteem Nederland loopt wel redelijk op zijn eindje qua groei. Groei mag niet zomaar meer. Dus dan kijk je van oké, misschien willen we wel uitbreiden, misschien is dat wel waardevolle zorg. Maar aan de andere kant, waar wij niet bij betrokken zijn, is dat er ook discussies gaande zijn over wat gaan we allemaal stoppen omdat het niet meer te doen is.
Stefan, is die algehele narcose essentieel of zie je in de toekomst mogelijkheden met PSA, met propofol-sedatie?
Dat is een beetje een gewetensvraag. Ja, ik denk dat dat heel erg patiëntafhankelijk is. Soms heb ik wel het idee dat algehele anesthesie een klein beetje overdreven is voor wat we doen. Maar wat denk ik wel heel erg belangrijk is, is dat je een stabiele positie hebt. Dus je kan het eigenlijk niet hebben als je een hele kleine nodules hebt, dat iemand de longen uit zijn lijf hoest. Of dat je in een hele moeilijke positie, of als je, weet ik veel, een half uur aan het navigeren bent geweest en je bent eindelijk op de plek van bestemming, dat iemand een keer flink hoest en je katheter disloceert. En dat is gewoon niet wat je wil. Dus in dat opzicht denk ik dat algehele anesthesie echt wel wenselijk is. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de wat makkelijkere lesies die wat groter zijn, waar een duidelijke luchtweg naartoe loopt. Daar denk ik wel degelijk dat je een schifting zou kunnen maken en dat je misschien met PSA wel uit zou kunnen komen, omdat je daar dat soort hoesbewegingen en dergelijke zou kunnen accepteren.
Het lastige is denk ik vooral dat ja, aan de ene kant kun je sommige patiënten onder PSA, zeker vanwege zeg maar, de benodigde beeldvorming. Want zoals we ook druk bezig zijn geweest om de anesthesieprotocollen te optimaliseren, om dit überhaupt fatsoenlijk te kunnen doen. Eerder zagen wij bijvoorbeeld, je brengt zo'n patiënt onder narcose en als jij bij wijze van spreken helemaal geen piep gebruikt of iets dergelijks, dan zie je dat die longen gewoon vol kunnen lopen. Dus dat je gewoon atelectase krijgt en de lesie verdwijnt. Ja. Met PSA is die prikkel sowieso anders. We hadden laatst een patiënt waar we inderdaad die gedachte hadden, algehele narcose is overdreven, dit kan wel uit. En wat we toen zagen is dat tijdens de procedure we ook wel met een soort echokopje wat we door die katheter opvoeren, zien dat daar algehele atelectase was. Dus die hele afwijking die was omgeven door atelectase. Nou, we zijn toevallig net een soort studie aan het doen om te kijken of we dit wat systematischer of beter die workup kunnen doen. En je ziet dat als je een CBCT bij die patiënten maakt, dat beeld van atelectase ook wel klopt. En het lastige is, ik ben het met Stefan eens, niet altijd is het nodig. Alleen het hangt niet alleen af van hoe klein de lesie is, het hangt ook af van hoe reageert die patiënt op PSA. Mm-hmm. En dat maakt het vooral lastig.
Moeilijk voorspelbaar. Ja,
En natuurlijk, je kan dan geen comium CT maken onder apneu, hè, want het zijn spontaan ademende patiënten. Dus je krijgt verademde CT-scans. Dat speelt een rol. Ik vraag me wel trouwens af of je, als je echt een volledig spontaan ademende patiënt vanaf het begin hebt, of die atelectase dan echt zo erg is. Weet ik niet. Dus dat zou misschien nog wel een verschil kunnen zijn.
Maar je hebt natuurlijk ook nog degene die het uit moet voeren. Hè? Je maakt een complexe procedure nog ingewikkelder. We hadden het net al over de leercurve.
Ja,
hè?
Ja voor de beginnende.
Nee, want hoe lang is die leercurve?
Ook dat ligt.
We zijn nu centra aan het opstarten en er zal zeker variatie in zitten, maar een globale indruk.
Ja, ook dat ligt weer aan met wat voor soort nodules je begint. Hè? Ja. Voor mij was het best wel lang. Maar dat komt denk ik ook ten dele omdat ik instapte toen Roel en Erik al erg bedreven waren en dus in een situatie werkte waar ze alleen nog maar de comium CT gebruikten en we echt heel veel kleine nodules kregen met die heel moeilijk aan te vliegen waren. Dus ik heb niet echt eerst mogen lopen, maar moest eigenlijk een beetje gelijk rennen. Hè? En als je dat dan meerekent, ja, denk ik wel dat ik na 100 procedures me echt
In retrospect, ik denk wel dat ergens snap ik die perceptie van jou, maar jij was echt al wel vlot, zeg maar, met het grofstoffelijk navigeren, dat had je heel snel onder de knie. En het was alleen, zeg maar, dat achteruit parkeren in de parkeerplek, daar was de nuance heel erg nodig. En dat is ook het lastige.
Nee, zeg maar, dan na 100, dan zeg maar, had ik echt het gevoel dat ik echt op 100 plus, dat ik op expert level zat, zeg maar. Hè? Dat ik echt moeilijke procedures zelfstandig kon doen. En met echt een goede kans op de diagnostische opbrengst. Hè?
Maar dus dat betekent dus voor de nieuwe centra, hè, dat het echt wel
een tijd. Wel een tijdje duurt, ja. Maar als je gewoon denk ik eerst je selectie
aan de poort.
Daar aan de poort wat beter hebt. Hè? Dus als je begint met iets grotere nodules, met wat duidelijkere bronchen zijn, dan denk ik dat je je groei, dan heb je je patiëntselectie aangepast op jouw eigen leercurve. En dan denk ik wel dat het wat makkelijker kan gaan. En we hebben nu ook een implementatiesysteem. Hè? Dus, ja,
zeg trainingsprogramma.
We hebben een trainingsprogramma. We proberen daarbij te assisteren. Ik zelf ben daar niet zoveel bij betrokken, maar Roel en Ferhat en Erik wel. Dus hopelijk helpt dat. Ja. Maar het is zeker.
En je ziet daar echt wel variatie ontstaan. Ja. Dus in een landen, de ene centrum zegt, binnen 10 procedures, het zal wel. En natuurlijk doen zij een andere soort inclusie aan het beginnen van hun implementatie. En andere centra zeggen wel van, goh, ik wil na deze tijd toch nog weer even opnieuw langskomen om weer te zien en te leren. Dat is best wel persoonsafhankelijk.
Ik heb nog 2 onderwerpen die ik graag met jullie zou willen bespreken. 3 eigenlijk. Allereerst zou ik graag even een uitstapje willen maken naar de unieke samenwerking, hè, met de technische geneeskunde. En dan kunnen we daarna nog terugkomen op vragen uit de praktijk en een stukje visie op de toekomst. Want er is denk ik nog heel veel mooie plannen liggen er. Dit is denk ik uniek, hè, dat jullie zo nauw samenwerken met de technische geneeskunde. Als in 2017 al, hè? Inmiddels is dat wat gebruikelijker. Roel, jij hebt ook een prominente rol in de technische geneeskunde. Van hoe gaan we die samenwerking nou verbeteren? Waar kan de technische geneeskunde van toegevoegde waarde zijn binnen de geneeskunde? Kan jij daar eens iets over vertellen wat jouw ervaring daar momenteel mee zijn?
Hey, ik heb bij van WC1, het verkopen graag WC1.
Ja, snap ik.
Dus ik moet er altijd een beetje mee oppassen. Maar de visie die ooit aan de grondslag stond van de opleiding, maar die denk ik ook nog steeds al terecht is, is de zorg wordt wel steeds meer technologisch afhankelijk. Je kunt steeds meer bereiken ook met die technologie. Dus het zou mooi zijn als je in je team, in je vakgroep of wat dan ook, iemand hebt die daarin mee kan faciliteren, die daarin mee kan denken. Iemand die wel ook met zijn handen in de praktijk staat, zodat je ook, zodat die persoon ook als het ware de ervaring krijgt en ook snapt waar degene het over hebben. Kijk, als je als ingenieur ergens naast staat, is dat wel echt een beetje anders. En dat is denk ik ook de visie die er nog steeds heerst, is dat het kader is. Er zijn inmiddels een goede 1000 TG'ers in Nederland afgestudeerd. Nou, hè, 35, 36 specialismen kun je een beetje over twisten, maar er zijn veel technieken per specialisme, dus het is onmogelijk dat overal TG'ers en dergelijke zitten. Dat is ook helemaal niet de doelstelling. De doelstelling is denk ik, of de noodzaak is denk ik, dat bij een team van mensen die wat duidelijk veel meer wetenschap hebben van zorg, dat daar iemand aan toegevoegd zou kunnen worden met wat meer achtergrond en techniek. Zodat je bijvoorbeeld een navigatiebronchoscopie effectief kunt gaan implementeren. Of dat je weer iets anders bij deep brain stimulaties weer wat kunt doen. Of bij neuromonitor.
Ja, ik denk dat we een scala aan voorbeelden kunnen bedenken.
Maar dat je
niet, is gewoon heel veel technologie in de zorg.
En dat is echt een soort van de doelstelling hoog over in één optelsom. Die niet klopt, maar wel praktisch is. Is 1 en 1 is 3. Die technisch geneeskundige zou iets doen. De kliniek is sowieso doen, ze leren van elkaar. En omdat je continu die interactie hebt, ga je naar nieuwe hoogtes.
Want jullie hebben een 6-jarige opleiding achter de rug, hè? Ja. En dat is denk ik veel medischer ook dan dat meeste artsen beseffen. Is het nou iets wat je ziet dat mensen vooral in academische centra werken? Of zie je ook al wel in de grotere perifere klinieken dat TG'ers hun weg vinden?
Langzaamaan een beide, denk ik. Nou, bijvoorbeeld in Enschede is natuurlijk de opleiding ooit bedacht. Maar dat je in het medisch spectrum Twente zie je dat daar echt al 12 TG'ers in vaste dienst zijn. En ook onderdeel uitmaken van het MSB. En dat zie je wel steeds meer eigenlijk overal terugkomen. Dus ik denk dat overal een rol is om dingen adequaat in de praktijk te gebruiken. En dat een hulp zeker welkom is met nu weer de AI. En,
nou, er komt alleen maar meer technologie aan, hè?
Alles wordt multidisciplinairder. Soms is dat nadelig, maar het kan juist ook je werkervaringen veel leuker maken ook. Ik denk dat het ook weer bij kan dragen aan het werkplezier. Dat je samen dat soort dingen mee aan de gang gaat.
Ja.
Tenminste, ik hoop dat Stefan het ook zo ervaren.
Zeker. Ik denk dat we zonder TG zouden we de navigatie zoals we dat nu hebben, niet hebben, denk ik. Als je kijkt naar het opzetten van de navigatie door Roel en Erik. Ik denk dat dat echt een soort van symbiotische relatie is geweest. Waarin Erik heeft natuurlijk zijn vakkennis vanuit de interventielongziekte. Maar ook een soort van gewicht als longarts zijnde. Waar ik als soort van bijstander toch al zie dat daar technisch geneeskundigen mee struggelen. Hè? Zeg maar als in wat is hun positie in het ziekenhuis. En wat is dan ook je mandaat om dingen gedaan te krijgen. Maar ik denk ook aan de andere kant heb je juist, als je ziet wat Roel heeft gedaan in het optimaliseren van alle protocollen, in het verbeteren van de technieken, in het verbeteren van de radiatieprotocollen. Ja, ik denk dat als je dit niet samen doet met een klinisch geneeskundige of een technisch geneeskundige moet ik zeggen, dan krijg je denk ik gewoon echt een suboptimale setting. Dan krijg je het misschien wel geïmplementeerd, maar het is de vraag of je het dan op die manier zou moeten willen. Ik denk het niet.
Nou, ik denk dat dit echt een voorbeeld bij uitstek is. Hè? Dat je zo samen zoveel meer kan betekenen. Dat lijkt me overduidelijk in dit verhaal. En ik denk dat er steeds meer technisch geneeskundigen komen. Hè? En die pionieren verder en vinden hun weg. We gaan verder naar een stukje toekomst. Ik denk dat iedereen wel kan bedenken. Ik ben daar bij die nodule. Ik heb daar veel werk in gestoken. Mijn naald zit erin. Ik heb bevestigd, het is longkanker. Kan ik het niet gelijk behandelen?
Die vraag krijgen we opvallend vaak van patiënten. Vooralsnog kunnen we dat nog niet definitief. Maar we hebben al wel wat leuke dingen gedaan. Een mooie studie was met pulse electrical field therapie. En wat dat deed is, nou ja, het bracht inderdaad je naald in. En daarover die naald, of over een kathetertje, konden we dan een soort van snel gepulste stroompjes laten lopen. Die in principe al die cellen in die regio volledig depolariseerden. En dat ook bleven doen totdat ze eigenlijk in apoptose gingen. En de gedachte erachter was, is dat je die cellen allemaal in apoptose liet gaan. Maar dat je de soort van extracellulaire structuren liet bestaan, zodat dat dan weer gerepopuleerd kon worden door immuuncellen. En dat op die manier eigenlijk je tumor kapot maakte, of tenminste opruimde. Met de gedachte, door zeg maar ook daar lokaal je immuunsysteem zo aan te zwengelen, dat je dan ook in theorie ook micrometastase en dergelijke ook op kon ruimen. Dus dat was wel mooi. Je hebt gewoon microwaveablatie. Hè? We kunnen endobronchiale microwaveablatie, dat hebben we in zeldzame gevallen hebben we dat gedaan. Het grote probleem daarin is dat het op dit moment gewoon inferieur is aan chirurgie en radiotherapie. En het is nogal wat om patiënten een goede eerste lijns behandeling te ontzeggen. Om dat eigenlijk in een studieprotocol te gaan behandelen. Ja. Dus ja, in ons opzicht, of tenminste hier, is dat voorbehouden voor echt de extreem zeldzame casuïstiek, waarbij je eigenlijk niet kan opereren en niet kan bestralen en anders zou uitkomen op systeemtherapie voor een stadium 1 tumor. En dat is heel zelden.
Ja, dus het gebeurt wel in zeldzaam studieverband en de gedachte voor de toekomst is er. Hè? Maar
ja, en bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat wat in grotere volumina. Hè? Maar dat is omdat daar ook stereotaxe radiotherapie eigenlijk veel minder toegepast wordt. Het kan, maar we zijn nog niet op het niveau van opereren en stereotaxe radiotherapie. Daar moeten we denk ik gewoon eerlijk over zijn.
Het is wel een leuke toekomst, is het wel. Het is heel erg leuk. Ik denk dat er mooie ontwikkelingen aan te komen. En dat het zeg maar analoog aan die leercurve die wij in het begin hadden, dat hier ook gewoon echt heel veel werk voor nodig is voordat je het zou moeten gaan implementeren.
Ja,
dat op zich,
technieken zijn nog echt in ontwikkeling, hè? Ja. Maar de gedachte van ik vind het woord altijd mooi, een one-stop shop, is wel heel...
Dat zou dan ook gebonden zijn met echt geoptimaliseerde on-site pathologieën.
Ja.
Maar je moet gewoon weten dat het kanker is en dat moet je ook echt 100% bevestigd hebben voordat je zoiets gaat doen.
Dus meer dan een gebruikelijke roos die we nu doen, denk ik.
Ja, idealiter wel. Ja. Ja. Ook daar hebben we wel weer leuke ontwikkelingen, hoor, dat wel, maar ja.
We hebben al veel gehad, hè, over de implementatie in Nederland. Ik denk dat we niet over dit onderwerp kunnen spreken over zonder het woord bevolkingsonderzoek te betrekken. Hè. Ik denk dat het nog niet helemaal duidelijk is wanneer het gaat komen. Maar de kans dat het gaat komen is denk ik toch wel aanzienlijk. Maar dat is mijn persoonlijke visie. Kunnen jullie het aan?
Qua volumina op dit moment, nee.
Nee. kan Nederland het aan, is ook de vraag. Gewoon op andere vlakken is ook de vraag, denk ik. Als al nu is stadium 3-4 is meer dan 50% van je patiënten cohort. Alles is daarop ingericht. Zou dat verschuiven naar een vroeger stadium, krijg je een heel ander soort zorg. Ik denk dat de ambitie van onze researchgroep hier is wel, laten we naar een vroeger stadium, alle effort van alle disciplines gaat eigenlijk op, laten we naar vroeg gaan, want daar is de winst te halen. Nou, die screening ligt perfect in lijn met die visie. Maar zouden we morgen dat bericht krijgen, dan hebben we nog wel even flink wat werk aan de winkel.
Ja. En het lastige is misschien ook dat je pas mandaat krijgt en pas middelen krijgt op het moment dat je die beslissing genomen wordt.
Je moet eerst die stage shift aantonen. En als je die stage shift hebt, dan zou je inderdaad je hele infrastructuur die gebouwd is op stadium 4 ziekte moeten gaan ombouwen richting stadium 1-2 ziekte. Toch, hè?
Ja.
Ja, en dan krijg je echt hele grote bottlenecks wat betreft OK-tijd.
Ja.
En dan zouden we denk ik ook veel intensiever moeten samenwerken met de radiologen, ook wat betreft de transthoracale biopte. Want ik zie dat niet als een bedreiging. Ik zie dat als iets wat we in tandem, hè, dat je juist in de ideale wereld doe je dat echt gewoon intensief samenwerkend in gewoon parallel aan elkaar.
Ja.
En heb je gewoon daar waar je schifting in wie waar het beste af is.
Ja, en het zou natuurlijk voor deze patiëntengroep die toch vaak laat gediagnosticeerd worden wel heel
zeker
relevant zijn. Ja. Hè? Ja. We gaan afsluiten met een mooie rondje vragen vanuit de praktijk. Ik ben dus door de landen gegaan en heb hier en daar wat mensen gesproken. Van, nou, waar lopen we nou tegenaan? Welke vragen spelen er? Een deel hebben we al zijdelings benoemd, maar vind ik wel goed om nog even aan te halen. We hebben benoemd, ja, in principe is algehele narcose wel wenselijk. We hebben benoemd, ja, je kan meerdere modules benaderen. Kun je daar nog iets over toelichten?
Ja, dat wordt eigenlijk met name beperkt door de proceduretijd. Ja, we kunnen in principe meerdere nodules in beide longen in één procedure. Ja, dus contralaterale long is eigenlijk geen probleem. Dus ja, ik denk dat het max dat we... ik denk dat in de regel is de max die we doen is 3. Komt niet zo vaak voor, maar dat komt wel eens voor.
Ik denk dat 20-30% van onze patiënten op dit moment die...
Meerdere nodules.
Ja, meerdere nodules heeft als ze bij ons komen.
En contralaterale long is echt geen enkel probleem in dat opzicht. Nee.
Combineren we het altijd met EBUS?
In principe niet. We doen het wel vaak in de praktijk. Een klein beetje onder het mom van we zijn er toch al en je wil niet dat een patiënt nog een tweede keer een procedure moet ondergaan. Ik denk wel dat je kritisch moet kijken naar je indicatiestelling voor je EBUS.
Want jullie hebben in studie gedaan, hè? Analyse gedaan waarin je ziet, van, nou, als je standaard alle patiënten die met PET negatieve klieren EBUS, dat eigenlijk onvoldoende oplevert, als ik me goed herinner.
Ja,
ja, de uitkomsten, dat is een studie van DCT Woods, hè? Dus de uitkomsten daar in een paar regels waren, wij hebben dit heel vaak gedaan, omdat we zeker wilden zijn, zoals Stefan eigenlijk zegt, als je... bij al deze patiënten kijkt, dan heb je een PET-CT of CT die eigenlijk zegt, als er iets van een klierverdenking is, wel te weten een klierverdenking die ons niet zou verdenken dat een EBUS relevant is, maar wel iets van positiviteit, dan moet je het doen. Het komt er in 1 op de 10 gevallen alsnog iets uit door die EBUS. Als je geen FDG-gravide klieren of vergroten op CT hebt en dan 10 mm, zeg maar, dat... dan komt het bij ons in geen geval met de EBUS eruit. Bij zo'n navigatiescopie. Dus dat is onze patiëntencohort die daarin zit. En als je dan doorberedeneert. Oké, hoe vaak komt het dan bij chirurgie er toch nog uit? Nou, de subset die we chirurgie heeft ondergaan, kwam zowel in de imaging negatieve, waar we dan eigenlijk geen EBUS voor hoefden te doen, als in de imaging positieve groep, kwam beide ongeveer, ik geloof het, tussen de 10-15%, ik geloof 12-13% nog unexpected, zeg maar, upstaging in voor. Maar dat is conform eigenlijk ook wat je bij EBUS al geheel ziet, dat er altijd nog, zeg maar, een subset is die je niet met EBUS haalt. Deels omdat ze voorbij het klierstation zitten waar jij bij kunt. Anderzijds ook gewoon omdat EBUS is sampling ergens in een kliertje, maar niet de klier in zijn algeheel.
Ja, dus missampling, hè? Ja. Maar concluderend denk ik dus, ja, op indicatie, maar zeker niet standaard in
maar
alle...
Maar indien indicatie EBUS, dan EBUS eerst en anders alleen dan, dan die navigatie.
Ja, ja, relevant, hè, want als je klierdiagnose er al is, dan hoef je navigatie natuurlijk niet meer plaats te vinden.
Ja.
Altijd TBNA of doen jullie ook andere vormen van verkrijgen, weefsel?
Och, dat zijn hele groepen die daarop focussen. Maar in principe, nou, Stefan, wat is jouw...
Inzweren bij multimodality. nee, dus wij doen eigenlijk, ik denk onze primaire tool is bijna forceps. Hè? Ja. Maar wat we eigenlijk doen is altijd multimodaliteit. Hè? Dus we gebruiken de forceps, we gebruiken de TBNA. We hebben binnen studieverband nog andere sampling instrumenten. En op indicatie ook cryo. Op dit moment in navigatieland is de cryo erg populair. Nou ja, daar valt wat voor te zeggen. Wij gebruiken het heel erg op inzicht van hoe gedraagt de module zich, al die instrumenten. Je moet dan ook weer niet alleen kijken naar hoe die dingen samples nemen, maar ook weer de interactie met die sampling instrumenten, met je katheter. En dat heeft ook alweer eigen eigenschappen, dus dat moet je allemaal mee laten wegen. En uiteindelijk, lang verhaal kort, is het voor ons gewoon de combinatie van de sampling instrumenten die de beste opbrengst levert.
De ene is wat stijver dan de andere, ja. De andere is als het ware terugtrekken, de andere is duwen. Is een lazy stijf, is hij zacht, ja. Dat soort dingen. Daarom is die leercurve er dus ook.
Die spelen daar toch allemaal mee, hè? Al die aspecten. Ja. Ja. Als laatste, ik zit op de poli ergens in een kleine centrum. Ik heb een patiënt met een nodule. Mijn radioloog zegt, ik zie dat niet zitten. Wat moet ik die patiënt vertellen? Wat staat er nou? Hoe ziet de logistiek van het proces eruit? Komen al deze patiënten bij jullie op de poli voor de procedure? Of,
Ja, ik denk dat je het dan zou moeten uitleggen als van, ik ga je verwijzen naar een centrum. Ik weet niet exact de logistiek van andere centra, maar ik ga je verwijzen bijvoorbeeld naar het Radboud. Dan kom je bij ons op de poli als patiënt zijnde. Dan leggen wij nog wat meer uit over hoe die procedure in zijn werk gaat. Dus dat algehele narcose is, dat het een dagopname is, dat het een veilig onderzoek is, hè, al die zaken. Dan op diezelfde dag kom je bij ons ook gelijk bij de anesthesist voor de preoperatieve beoordeling. En dan gaan we de patiënt plannen. Daar zit dan nog een wachttijd aan verbonden. Hè? Die proberen we zo kort mogelijk te houden. Maar die loopt eigenlijk altijd wel op zijn minst in een aantal weken. En dan kom je bij ons op de dagopname, doen we de procedure. En dan de PA-biopte, die sturen we in principe direct op naar jou als hoofdbehandelaar. En dan kan je in principe het vervolgplan weer...
Die komen weer, ja, uitslag komt weer via verwijzend hoofdhandelaar.
Weer terug bij de verwijzend hoofdhandelaar. En dan een operatieverslag voor ons. Ja.
Helder, denk ik. Een van jullie nog aanvullingen op alles wat we besproken hebben. Volgens mij hebben we heel mooi neergezet hoe dit proces in zijn werk gaat. En wat er allemaal bij is komen kijken. Welke nuances er te maken zijn.
Je kunt hele boeken schrijven.
Ja, ik denk dat we nog een dag vol kunnen praten. Ben ik helemaal met jullie eens. Maar ik denk dat we de plan...
Ik denk, mijn visie op de toekomst is minder gericht. Misschien zullen we ook dan nog voor toevoegen. Minder gericht op behandeling en meer gericht op hoe maken we dit makkelijker.
Ja.
Zowel qua uitvoering als qua beslisvorming. Hè? Dus je wil eigenlijk gewoon ook in het MDO nadien, wil je als er geen maligniteit uitkomt, wil je daar ook eigenlijk zeker van kunnen zeggen, zo goed mogelijk, dat het niet zo is. Hè? Want je wil daar consequenties in kunnen verbinden. En je wilt het gewoon makkelijker. Het is niet zo'n
sensitiviteit, je moet optimaal blijven. Hè? En we willen, nou ja, in het kader van haalbaarheid, ook met toenemende volumes in de toekomst, kijken hoe het proces zo...
Ja. En je leercurve zo klein mogelijk. Ja. Daar denk ik dat de grote uitdagingen liggen.
Dank jullie wel. Ik vond het leuk.
Ik ook.
Dit was de Longcast, een podcast van de Envalt. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.